staande naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 3, 67 en 70. Psalm 119, de versen 3, 67 en 70.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Handelingen. En daarvan het 19e en 20e hoofdstuk tot en met vers 21. Doch vooraf eerst de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 19 en het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorgereisd hebbende te Efeze kwam en enige discipel al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelf niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt en in de naam des Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren, en voor de menigte week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in een school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord des Heere Jezus hoorde bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heere Jezus te noemen over degene die de boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En deze nu waren zekere 7 zonen van Schefa, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geesten antwoordden, zeiden: Jezus ken ik en Paulus weet ik. Maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was sprong op hen, en hen meester geworden zijnde kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vrees over hen allen, en de naam des Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele dergenen die geloofden kwamen belijdende en verkondigden hun daden. Vele ook degenen die de ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve, bevonden 50.000 zilveren penningen. En alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië-Gaai doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende: nadat ik al daar geweest zal zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar je Macedonië gezonden had, 2 van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren, want 1, met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe, welke hij tezamen vergaderd hebbende met de handwerkers van dergelijke dingen, zeiden: mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. En gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar van dit deel in verachting, dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden en dat ook haar majesteit ten onder zal gaan, aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst. En als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen zeggende: groot is de Diana der Efezeren. En de gehele stad werd vol verwarring en zij liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende Gaius en Aristarchus, Macedoniërs, Paulus metgezellen op reis. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, lieten het hem de discipelen niet toe. Sommigen ook der oversten van Azië, die hem vrienden waren, zonden tot hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. En zij riepen dan de een dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En zij deden Alexander uit de schare voortkomen, alzo hem de Joden voortstieten, en Alexander gewenkt hebbende met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar als zij verstonden dat hij een Jood was, werd er één stem van allen, roepende omtrent 2 uren lang: groot is de Diana der Efezeren. En als de stadschrijver de schare gestild had, zeide hij: gij mannen van Efeze, wat mens is er toch die niet weet dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster is van de grote godin Diana en van het beeld dat uit de hemel gevallen is. Bewijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt en niets onbedachts doet. Want gij hebt deze mannen hier gebracht die nog kerkrovers zijn, nog uw godin lasteren. Indien dan nu Demetrius en die met hem van de kunst zijn tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden en er zijn stadhouders, laten elkander verklagen. En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat tal in een wettelijke vergadering beslecht worden. Want wij staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaagd worden om de dag van heden, alzo er geen oorzaak is waardoor wij redenen zullen kunnen geven van deze oploop. En dit gezegd hebbende liet hij de vergadering gaan. En nadat de oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorreisd en met hem vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lager gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem verzelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius en van Derbe en Timotheus en van die van Azië, Tychicus en Tromphius. En deze vooruitgegaan zijnde wachten ons de Troas. En wij nu scheepten af van Filippi naar de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zekere jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, als ook Paulus lang tot hen sprak door de slaap, een nederstortende viel van de 3e zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zeide hij: wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Maar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde voeren af naar Assos, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het alzo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegenover Chios. En des andere daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daaraan kwamen wij te Mileten. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk ware, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Maar hij zond van Mileten naar Efeze en bood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoewel ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat we het maar niet overgroeid zijn, omdat we elke zondag uw woord horen en ook nog elke dag lezen. En bij degenen die u vrezen, uw woord onderzoeken, gelijk de Bereërs al zo gedaan hebben. Maar dat wij ons hebben te onderwerpen aan wat hier geschreven staat, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, wat is dat ook duidelijk, de kern van de prediking. Dat uw volk nooit meer naar de berg Sinaï wordt verwezen. Maar dat ze zich houden aan de berg Calvari. Heren, dat we op de heuvel van Calvari die vergeving der zonde zouden mogen ontvangen die alom verkondigd wordt. Gelijk ook de apostel zegt in hetzelfde boek Handelingen, dat vergeving der zonde verkondigd moet worden. Omdat dat het bevel was van de opgestane levensvorst. Want er is vergeving altijd bij u geweest. Dies vrocht gij, Heere, het met beving recht kinderlijk gevreesd. Heere, mocht gij ons wijsheid geven, niet wijsheid, wetenschappelijke wijsheid, ach. De wijsheid der wijzen zult gij doen vergaan. En het komt ook duidelijk openbaar dat de wijsheid der wereld slechts dwaasheid is bij u. Maar die van u geleerd zijn, dat die dwaasheid bij God in de ogen der wereld is wijsheid bij u. En gij keert alles om. Wat het verstand ziet en begrijpt, dat wordt door uw woord omgekeerd. Dat wordt door uw woord weggevaagd. Want gij zegt: bekeert u en gelooft. En wat dat betekent, uw volk hebt er een leven voor nodig. De eeuwigheid om dat uit te wonderen. En een leven voor nodig om dat enigszins te mogen verstaan. Bekering en geloof. Heere, onderwijs ons door woord en geest. Want zonder uw Heilige Geest komen we niet achter het geheim. Dan zullen we blijven staren op de letter. Maar de letter dood. Maar de geest maakt levend. Maak ons levend zoals we dat opgezongen hebben. Gun leven aan onze ziel. Dan looft onze mond uw trouwe hulp. Stier ons in rechte sporen. Ook in de sporen van uw waarheid. Opdat die waarheid gekend mag worden. Bemind mag worden. Geloofd en geprezen. En dat we er ook door worden geleid. Vat ons bij de rechterhand. Want we zijn zo dwalend van aard. Zonder u kunnen we de weg niet weten. Kunnen we de weg niet lopen. En dan komen we nooit waar het wezen moet, waar gij uw volk verwacht. Bij in Hemels tempelzaal, in dat nieuwe Jeruzalem. Maar gij zult ge er zelf, gij zijt de goede herder, gij zult zelf uw volk daar brengen. En gij zijt heen gegaan om hen plaats te bereiden. En als de tijd daar is, dan zult gij hen alle tot u trekken. Onwederstandelijk. En er zal geen klauw achterblijven. Heren, maar mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden, kon en mocht het zijn deze avond, opdat die lof verteld, die ere Gods verkondigd mag worden tot aan de verste grenzen. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde. Heren, gedenk de kleine kinderen onder ons, ook die meeluisteren. Mochten ze het niet begrijpen, maar mochten ze het verstaan, gij kunt ook kinderen geloof verschaffen. Want gij zijt de gever van dit alles. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze avond willen wij een ogenblik met u handelen over de waarachtige bekering en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Waar Paulus van getuigt, betuigende beiden en Joden, want daar, hè, dat was zijn getuigenis. Beide Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan komen we heel veel tegen in het boek der Handelingen. Dat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende verkondigt nu alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. En tegenwoordig hebben ze het alleen maar over geloof, maar het is alles zonder bekering. En wat die bekering inhoudt, men weet het niet meer, men weet het niet meer. Het is alles, de mens staat in onze dagen in het midden. En dat is geen vreemde zaak, want vanmorgen hebben we gezien, beproef de geest of zij het God zijn. Want er zijn vele valse profeten uitgegaan. En in onze dagen kom je bijna allemaal valse profeten tegen. Er zijn er weinig knechten van God. Komt God niet aan tekort hoor. Oh nee. Je moet nou echt niet denken als we in een tijd leven van grote afval. Dat God tekort komt. God is als een eer gekomen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God heeft ze neer. Oh ja. En als je waarachtig tot God bekeerd mag zijn geworden, dan ben je vervuld met zijn eer, met zijn naam. De eer is aan zijn naam verbonden en de naam aan zijn eer. Want door zijn naam zullen er velen tot bekering komen. Hij is, de Heer Jezus is geworden, velen tot een rantsoen. Johannes doopte de doop. Tot bekering. Het is altijd bekering en geloof. Het is nooit alleen geloof. Het is altijd bekering en geloof. En dat zijn de eigen woorden van de Heer Jezus Christus. We kunnen dat lezen in Lucas 24. Als hij is opgestaan uit de doden en hij zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden den bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Dus als wij het geloof preken, dan hebben we het over de leer, niet een dorre dogmatische uiteenzetting van wat er in de Bijbel staat. Nee, de Bijbelse dogmatiek, de dogmatiek van Christus, dat is een levende dogmatiek. Dat is een levende leer. Hij is het leven en hij houdt er. En hij is ook, God is een God der levenden en niet der doden. Dus de bekering en het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is onmiddellijk verbonden met de vergeving der zonden. En we kunnen dat in het verdere van de handelingen ook lezen. Dat de vergeving der zonde zelf ook verkondigd moet worden. De Heer Jezus, het zijn zijn eigen woorden. Dus bekering, vergeving der zonde, bekering tot God. Dat is ook nadrukkelijk in Gods woord. Onderstreep de bekering tot God. Want bekering staat niet op zichzelf. We moeten ons tot God bekeren. We zijn uit God gevallen. En we moeten ons bekering wederkeren tot God. Dat is geen, dat is niet van baan veranderen op de brede weg. Dat heeft niks met bekering te maken. Weet je wat bekering is? De Heer Jezus zegt het met deze woorden. Gaat in door de enge poort, dat is bekering. Dat is geen veranderingetje. Nee, nee. Nou, nou. En waarom zegt Petrus op de Pinksterdag, bekeert u? Kijk, dat is voor de mens van nature, voor die oude mens onder de wet, dat is de slag, hè, waarmee hij ter aarde wordt geveld. Velen verstaan dit niet, want velen gaan met het gebod aan het werk. Bekeert u, hè? Dat is het gebod. Bekeert u en gelooft, ja. En hoe gaat de mens daarmee aan het werk? Komt hij steeds verder van God af? Een mens wil zich niet bekeren zoals God het wil, want er staat bekering tot God. En als een mens met de bekering aan het werk gaat, dan komt hij steeds verder van God af. Maar als God de mens bekeert, dan gaat hij hem trekken. En dan krijgt hij een vlammende wet achter zich, die bloedwreker. En die heeft alleen maar de dood. Het oogmerk om die zondaar te doden, want de wet is de bediening des doods. Ja, de wet is niet uit het geloof. Het gaat hier, bekering, wat betekent dat eigenlijk? Metanoia. En metanoia betekent repentance. Hè? Berouw. Dus bekering is onmiddellijk verbonden met berouw. En het geloof is onmiddellijk verbonden met de vergeving der zonden. Je kan het ook omdraaien. Vergeving der zonden is onmiddellijk verbonden met het geloof. En bekering onmiddellijk verbonden met berouw. En andersom. Ja, dat kan je nooit van elkaar scheiden. Bekering is, ja, de Engelse conversion, maar in het Engels zegt Petrus op de Pinksterdag, repent. En als een gebod gepreekt wordt, gemeente, dan worden al die harten doorgezaagd. Want er ging een wetsprediker aan vooraf, die er niet om loog, die gij gekruisigd hebt. En als dat naar binnen slaat, want dat was waarheid. En van nature hebben we Christus allemaal gekruist. Of zijn niet alleen de Joden die u kruisten. Daar hebben wij gestaan. Als wij in Adam gezondigd hebben, dan kunnen we ons nergens boven verheffen. Dan kunnen we niet zeggen, daar was ik niet bij. Nou mens, dan ken je jezelf niet. Daarom wordt er niet gesproken in Gods woord over de oude mensen, maar de oude mens. Daar is iedereen in begrepen. Van nature. En wat is bekering? Nou, de Heidelbergse catechismus die zegt, hè, dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Ik heb u dat onder zoveel preken bewezen dat dat een Roomse stelling is. Want je bent of aan de oude mens gestorven, of je bent nog volledig een oude mens onder de wet. Even, er is geen tussenweg. Er bestaat geen proces dat je eerst die armen van die oude mens eraf hakt en dan zijn voeten en dan het lest onthoofd. Nou. Dat leert Gods woord nergens hoor. Paulus zegt tegen de Colossenzen, gij die de oude mens hebt afgelegd. Kijk, in de Statenvertaling staan veel misvertalingen alsof het nog gebeuren moet. Dat hebben ze zelf gedaan, zelfs gedaan met rechtvaardigmaking en de vergeving der zonden. Als je gelooft, zo staat het vertaald, dan ontvang je vergeving der zonde. Maar zo is het niet. Nou. Vergeving der zonde, dat is een goddelijk pardon. Dat komt uit Gods mond. Dat is vrije genade en het begint, de wedergeboorte begint met die vrije genade. Vrijspraak. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar begint de wedergeboorte. Laat je eigenlijk nooit niks wijs maken. Daar begint de wedergeboorte. En dan is het geloof, dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Dus je hoeft ook geen geloof mee te brengen. Het is alles, komt alles van de Vader der lichten. Alle goede gaven zijn van God, de Vader der lichten. Ik werd eens geconfronteerd. En toen woonden we nog in Springfort, in Ontario. En er kwam mij een blad, een jeugdblad onder ogen. Dat heette De Catechizant. En dat was een septembernummer uit 2002. En waarvan de redacteur dominee W. Pieters was. En hij was ook toen die tijd, was die dominee in Springfort. Waarom haal ik dat aan? Omdat het over een hele belangrijke zaak gaat. Want hij had in dat artikel geschreven De titel van dat artikel luidde, het was een vraagstelling, hoe moet ik omgaan met berouw? Ja, hoe moet ik omgaan met berouw? Nou ja, die vraagstelling, dat geeft al te denken, hè, dat is, die vraagstelling komt op uit de wet. Hoe moet ik omgaan met berouw? Dat is hetzelfde als koning Esther zou zeggen, hoe moet ik met de scepter van koning Ahasveros omgaan? Die scepter lag niet in handen van, de koning Esther, maar in de handen van Ahasveros. Omdat Esther niet over de scepter van de koning beschikte, kon zij er vanzelf ook niet mee omgaan. Nou, en zo is het ook met berouw. Berouw is een soevereine gift van God en een vrucht van het ware geloof. Het is louter genade. En in datzelfde artikel beweert Pieters, en dan schrijft hij letterlijk, geloof schenkt God door middel van het evangelie en berouw schenkt hij door middel van de wet. Ja, het is, dit is nou de Baaldienst van de reformatorische gemeene pest. Berouw schenkt hij door de wet. De wet is niet door het geloof. Dus hier wordt een berouw gepredikt, dat is niet door het geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Je moet er doctorale theologie voor gestudeerd hebben om zoiets te verzinnen. Maar in de schrift staat het nergens en die visie staat haaks op de bevinding der heiligen. Hoe is Petrus tot het berouw gekomen toen hij zijn meester verloochende? Heeft hij eerst een cursus gevolgd om hoe je met het berouw om moet gaan? Nee, de Heer hoefde alleen maar Petrus in zijn ogen te kijken. Toen ging hij naar buiten en weende bitterlijk. Kijk. En dan zegt Jeremia, zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Ja, kijk, Gods woord leert wel een wettisch berouw en een evangelisch berouw. Er staat van Judas geschreven. Toen heeft Judas, de Iscariot, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Voor berouw, daar wordt geen ander woord voor gebruikt. In de grondtaal. Dat is hetzelfde woord, maar het was toch wettisch. Het was niet een oprecht berouw. Het was geen, laat ik het zomaar eens zeggen, het was geen evangelisch berouw. Er is een wettische droefheid naar God en er is een evangelische droefheid naar God. Oh, absolute waarheid. Er is een voorafgaand werk der wet, dat voor de wedergeboorte plaatsvindt. En kijk, daar heb je nou ook in de Hollandse theologie de grove dwaling, dat ze het stuk der ellende, die kaderen ze in, daar begint de wedergeboorte mee. Zelfs Van de Groen leert dat. Het is ontzettende ketterij. Want dat is niet zo, de stuk der ellende gaat aan de wedergeboorte vooraf. Waar zou je anders de verlossing nog voor nodig hebben als het met de ellendekennis begint? Mens, word eens wakker. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van hem getuigen. En weet je, die wederomgeboren zondaar, die stoppen ze in de zak van het stuk der ellende. Weet je wat ze eigenlijk doen? Moet je goed opletten. Je hebt een berg Sinaï en je hebt een berg Calvari. En nou gaan ze degene, want waar word je wedergeboren, gemeente? Op de berg Sinaï of op de berg Sion? Op de berg Sion. Onder het kruis van Christus. Daar ontvangt de zondaar vergeving der zonde. En weet je wat er een hele hoop oudvaders hebben gedaan? Om die wedergeboren ziel, die plaatsen ze weer op de berg Sinaï. Want nou moet hij zijn schuld nog leren kennen. Nou, dat is echt een verkrachtende leer van de ware wedergeboorteleer. Dat is, eigenlijk is het duivels, als je dat leert. De berg Sinaï wordt nooit de berg Calvari. Never, nooit niet. En andersom ook niet, nee. De wet wordt nooit het evangelie. Het evangelie wordt nooit de wet. En alles wordt in onze dagen op één hoop gegooid. Om die te doen uit dankbaarheid. Maar dat leert Gods woord niet. Dat is dat, als dat geleerd wordt, dan kan je er zeker van zijn dat zulk een predikant geen genade heeft. Had van de groe geen genade? Nou, daar hebben we het. Dat hij was getrouw in het waarschuwen van de zonde. Maar in de leerde zijn er nog vele dingen waar je een vraagteken naar kan zetten. En ook een uitroepteken dat het tegen de schrift is. He, want van de groe die leerde ook de orde, dat is eigenlijk een disorder, van geloof, rechtvaardigmaking. Dat leert de schrift niet. Dat is een misunderstanding van de leer van Christus, van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want als hij de orde geloof, rechtvaardiging leert, dan is het niet meer God die de goddeloze rechtvaardigt. Dan is het de gelovige mens. Dan begint de wedergeboorte met de gelovige mens. Maar zo is het niet. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En ze leren allemaal, allemaal, zonder enige uitzondering, de rechtvaardiging van de gelovigen. Of de rechtvaardiging van de boetvaardigen. Of de rechtvaardiging van de berouwhebbenden. Of de rechtvaardiging van de zoekenden. Gods woord leert dat nergens. Weet je wat Gods woord leert? Ik was uitgeteerd. En God zag op mij neder. Daar heb je nou in een paar woorden gezegd. De vrije genade leer van Gods woord. En zo ondervindt al Gods volk dat hoor. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Ja. Goed verstaan, want vrije genade moet vrije genade blijven. God moet God blijven, zijn woord moet zijn woord blijven en vrije genade moet vrije genade blijven en geloof moet geloof blijven. En die rechterlijke uitspraak, hè, die rechtvaardig verklaring moet uit Gods mond komen. En dat is niet een wiskundige optelsom van hè, als je nou gelooft dan ben je gerechtvaardigd, want dan moet je maar concluderen dat je het bent. Wie gaat dat dan in je hart verzegelen? Wie openbaart dat? Dat doen ze tegenwoordig allemaal met een beredeneerd geloof. De mens, de gelovige mens, oh ja, en de rechtvaardiging geschiet buiten ons, daar merken mens niks van. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. In de doorgang door de enge poort, wat wordt er in de poort gedaan? Daar wordt recht gesproken. Daar wordt Gods volk door recht verdoemd en door recht verzoend. 100% de waarheid. Nou, die Hanna, die kan alle tegenlogen in onze dagen verslaan. Die zwakke Hanna. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Ja, Pieters, die had nog wat meer te vertellen. Hij zegt, berouw is heel belangrijk. Want zonder berouw functioneert het evangelie niet, zegt hij. En zonder berouw functioneert Gods gebod niet. Ze keren alles om in onze dagen. Het is net andersom. Zonder evangelie functioneert het berouw niet. Hoe komt men tot deze verzinsels? Nog nooit aan de wet gestorven. Never. Want anders kun je deze onzin niet verklaren. Als de Heilige Geest het evangelie laat functioneren, om het maar eens in die woorden te zeggen, daarmee functioneert ook het berouw. Versta je dat? Ja. Dus Pieters leerde, nou ja, dat zijn we wel van hem gewend, de rechtvaardiging van de berouwhebbende zonde, maar Gods woord leert dat niet. Nee. Want daarin had Luther gelijk. Ja, want dat had hij van God geleerd. Dat is waarmee de kerk staat of valt. De rechtvaardiging van de goddelozen. Maar je moet er altijd in onze dagen nog een beetje vluchtend geloof voor meenemen. He? Een dooie, heb je dat ooit gehoord? Een dooie zonde die tot Christus vlucht, heb je dat ooit gehoord? Het toevluchtnemend geloof, dat weet je pas wat dat is. Na ontvangen genade, niet voor genade. Niet als een instap tot de wedergeboorte. Wat is dit allemaal voor ketterijen? Wat zijn dit allemaal voor ketterijen? Ik heb pas nog bij Kolbrugge gelezen. Nou, daar viel ik bovenop. Hij zegt, dat is puur rooms. He, dat de mens gaat tot God. Nee, God komt tot de mens. Dat is nou het evangelie. De mens gaat tot God, dat is allemaal wet. De rijke jongeling kwam ook tot God, tot Christus. Hij zegt, goede meester, moet toch wel bekeerd zijn. Maar was het niet. Want uiteindelijk ging hij van de vijandschap, van de vijandige droefheid. En hij ging bedroefd heen. Nou, daar heb je die wettische droefheid. Er is een evangelische droefheid naar God. Wat is dat, die evangelische droefheid? Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Maak er niks anders van. Maak er niks anders van. Dat is een evangelische droefheid naar God. Dan mens die ziel alles altijd bij de Here te zijn. Dat is een evangelische droefheid naar God. Want je kan hier nog zoveel over de zonde afwenen. En toch onbekeerd blijven. En toch onbekeerd blijven. Ja, kan dat? Ja, oh ja. Oh ja. Kijk maar naar Orpa. Die heeft emmers met tranen. Ik heb die mensen wel gekend, bij het bosje zelfs. Konden emmers met tranen wenen. Nee. Maar Orpa keerde weder tot haar afgoden. Kijk. Rut die had er bij God vandaan afstand van gedaan. Want uw volk is mijn volk. Uw God mijn volk. En weet je wat ze zegt? Waar u sterft, sterf ik. Kijk, dat zegt alleen de ware liefde. Dat is een waarachtig bewijs van de ware liefde. Wat ze nu in onze dagen liefde noemen, het is allemaal een openbaring van de hoogste haat. Want bij het woord liefhebben, bij het woord liefde hoort liefhebben. Wat is liefhebben? Moet ik u de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan preken, dan weet je wat liefde is. Want die neergeslagen Jood was bepaald geen vriend van de Samaritanen. Er was een onderling geschil, een onderlinge twist. Een vete. Want de Joden mochten nog ineens het woord Samaritaan in de mond nemen. Dat was bij de Joden een vloek. Echt waar, dat bedoel ik letterlijk. Ja, absoluut. Want als de Heer Jezus vraagt aan die wetgeleerden, wie heeft er nou barmhartigheid gedaan? Dan zegt hij niet die Samaritaan. Nee, degene die en noem maar op. Nou mensen, dat zit bij ons ingebakken, die vijandschap van nature. Wat is nou bekering? Dat de mens aan zijn vijandschap gedood wordt. Ja, maar u zegt, maar zo'n bekering moet ik niet. Dan ga ik eraan. Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. De ware prediking van over de ware bekering. Daar komt een mens, wordt de mens gezet in zijn vijandschap. Hij wordt ontluisterd. Hij wordt ontbloot. Tot de fundamenten toe. Dat is de waarachtige prediking van de waarachtige bekering. Want anders zit je de mensen maar wat toe te stoppen. Wat ze toch niet hebben en wat ze geen eens willen hebben. De prediking van geloof, geloof, geloof. Ja, daar is er in onze dagen geen gebrek aan. Maar dat is allemaal een vrije wilsgeloof. Want dan hopen ze dat al die mensen toehappen. Zal toch nooit gebeuren hoor. Nou, dat is niet het evangelie dat je maar in een haak moet happen. Dat is het evangelie van Arjen Baan. Hè? Hij zegt dus net met een hengel en een haak. En je moet er ook nog wat aan doen. Een arme zooi. Hè? Wat een arm evangelie. Dat is nou een evangelie naar de mens. Want dan kan de mens nog happen. Nou, we hebben al gehapt in Genesis 3. Tot onze eeuwige verdoemenis. Dus er valt niks meer te happen. Nee. Er valt ook niks meer te kiezen. Nee. Want die keuze is voor eeuwig gemaakt. Als God in Christus er niet aan te pas was gekomen. Want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. En we hebben u vanmorgen verklaard enigszins. Wat het woord wereld betekent. Soms letterlijk. Maar in de meeste gevallen betekent wereld. De mensen uit alle delen van de wereld. Allerlei mensen. Hè? Als er staat geschreven in Gods woord dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat betekent dat wordt allerlei mensen. Ja, Gods woord lezen kan ook heel gevaarlijk zijn. Want als je het leest met natuurlijke ogen en met je rationele bedorven verstand. Dan vat je dat meestal biblicistisch op, omdat je de geestelijke zin er niet van verstaat. En dat hadden de Statenvertalers ook gerust. Dat woord alle in allerlei mogen vertalen, want dat staat er gewoon. En waarom dat niet gebeurd is, dat is mij nog een raadsel. Maar dat is net met bepaalde woorden, ik heb het u vorige keer al gezegd, in een hoop betekenissen. En eenzelfde woord wordt gebruikt voor verschillende betekenissen en als het dan zeg maar overwegend 60% dezelfde betekenis, dan laten ze dat woord staan zoals het er staat. Want het is natuurlijk zo, de Statenvertalers hebben expres niet willen verklarend willen vertalen. En dat is ook recht. Als je het zo ziet, hè, dan als je het zomaar ziet, als je het zomaar mag doorgronden en kennen. Maar anders is het gevaarlijk. Hè, als je, daarom hebben we gezongen, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Want anders kun je geen eens Gods woord lezen. Laat staan preken. Gods woord, dat is geen boek. Hè, want het is natuurlijk in zoveel talen vertaald. Iedereen kan het in zijn eigen taal lezen. En dat was het wonder van de Pinksterdag, dat iedereen het maar kon horen in zijn eigen taal. Dat is ook noodzakelijk. Dat is ook noodzakelijk. Er schijnt hier in Noord-Amerika een wonder, een talenwonder gebeurd te zijn. Van een of andere dominee die reisde Noord-Amerika door en die kwam in een Indianreservaat en hij begon Hollands te preken. En die Indianen die verstonden dat. Nou, dat is geen grap hoor, wat ik nou sta te vertellen. Dat is echt gebeurd. De Heere kan het. Maar wij kunnen daar niet mee werken, om het nou zomaar eens te zeggen. Als ik naar Afrika ga, en ja, in Zuid-Afrika, als hij dan heel langzaam Hollands spreekt en preekt, dan kunnen degenen die Zuid-Afrikaans kennen, die kunnen dat verstaan. En andersom ook. Hè? Als een Zuid-Afrikaan langzaam Zuid-Afrikaans spreekt, hè, dan kan een Nederlander dat verstaan. Hè? Enigszins tenminste. Ja. Maar je kan maar niet zo, zeg maar, als je naar Ecuador reist, kan je daar Hollands in het Hollands gaan preken. Dan zeggen die mensen, waar heb je het over? Ieder in zijn eigen taal, want Paulus zegt dat het niet sticht als hij in een vreemde taal spreekt en het wordt niet verstaan. Hij zegt, er moet er altijd een uitlegger bij zijn, altijd. Want anders is het beter om te zwijgen. Dus het berouw is een waarachtige genadevrucht. Waar berouw? Evangelisch berouw. Dat berouw van Judas, dat is puur wettisch. Maar ik wil daar ook mee bewijzen, hè, dat absoluut bestaat. Een wettisch berouw. Al Gods volk kent dat in het stuk der ellende. Hè, want daar zijn ze geheel wettisch bezig. De overtuigingen van de wet. Dat wordt ook niet meer gepreekt, maar er is een wettische ontwaking en een zaligmakende ontwaking. Geestelijk. Er is een wettische ontwaking. Als de wet overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest komt, zegt de Heer Jezus. Dan zal die de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan ga je geloven dat je bent wie je bent. Maar dat is nog geen wedergeboorte. No. Nee. Ik heb dat stuk van de groeten, dat werd me doorgezonden en dan zeg je. En zegt die man, wat denkt u ervan? Van de Groe zegt, wanneer een zondaar recht boetvaardig is. Ze hebben het maar over rechte boetvaardigheid. Maar dan is die, als hij praat over een evangelische boetvaardigheid, dat kent al Gods volk in het kader van de dagelijkse bekering. Maar als hij spreekt over een evangelische boetvaardigheid, dan zijn je zonden vergeven. Maar van de Groe spreekt er zodanig over. Wanneer een zondaar recht boetvaardig is, dan is zijn hart geheel verslagen door het gevoel van de zware last van zijn zonde en van Gods rechtvaardige vloek en schrikkelijke toorn. Deze last drukt de arme mens als ter aarde neer en hij wordt daar ten enenmale onder vermoeid, indien hij geen gelovig toevoorzicht kon hebben tot de genadige majesteit in Christus en met de gewonde Israëlieten niet kon zien op de verhoogde koperen slang. De gekruiselde zoon des mensen, zo moest de ellendige verslagen zonder daar nu geheel bezwijken en vergaan. Want hij vindt niets waar hij zijn leven door kan redden en behouden dan alleen door Christus en zijn genade. Nou, dat is nou een vermenging van de Sinaï met Calvary. Dat is nou een grove vermenging van wet en evangelie. Ja, sorry. Maar we hebben Gods woord te preken. Als het gaat over een boetvaardige zondaar in het kader van ontvangen genade. Net zoals Jeremia zegt, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Daar heb je nou die evangelische bekering. Maar zoals Van de Groe het voorstelt, dan loop je nog met dat pak van zonde op je rug. Nou, dat leeft Gods woord nergens. Als je vergeving der zonde ontvangt, daar begint de wedergeboorte. Daar begint ook het boetvaardig evangelisch berouw. Maar dan ben je je zonde kwijt, hè? Dat zal ik je vertellen. En als je in de zonde gevallen bent, Ja, dat betekent natuurlijk niet dat Christus je verlaat. Nee, nee. Petrus viel in de zonde in de zaal van Caiaphas. Hij was het, kijk, dat is nou het grote verschil met Judas. Petrus was het niet voornemens te doen om Christus te verloochenen. Judas wel. Hij had voorgenomen om Christus te verraden. Hele andere intentie, hele andere oogmerken. Maar als een kind van God in de zonde valt, dan moet hij wederom tot bekering, daar heb je de dagelijkse bekering, niet opnieuw gerechtvaardigd, nee, dan moet er weer in bevestigd worden. Je zonden moeten weer weggenomen worden. Maar in het stuk van de rechtvaardiging, dan vergeeft God de zonde van verleden, heden en toekomst. Hou je er rekening mee? Anders is God geen God meer hoor, dan is genade geen genade meer. Rome stelt het voor in pieken. He, dan moet je steeds weer opnieuw gerechtvaardigd worden. Maar zo is het niet. Eén keer gerechtvaardigd, voor altijd gerechtvaardigd. En als hij daarmee de vrome man wordt, dan klinkt het in de schrift die gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Want dan Gods woord slaat de mens finaal onderuit. En vooral de vrome bekeerde mens, finaal onderuit. Genade moet genade blijven. En ook na ontvangen genade bevindt Gods volk zich zo dikwijls verloren. En dat komt niet altijd vanwege in de zonde vallen. Nee, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan is het bij mij magor missabib hoor. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Schrik van ondom. Want waar is die ziel aan verkleefd? Aan Christus. En als die zijn aangezicht verbergt, en dat doet de Heer vaak om opvoedkundige redenen. Maar dat heb je dan niet, dat weet je dan niet. Hè? Want dan krijg je de slag weer naar binnen. Ja, zouden Gods beloften tenminste immer haar vervulling missen? En dan gaat die twijfel ook nog overboord. Dan kom je weer te staan als een kale naakte zonder in je eigen waarneming. Niet in Gods oog. Want bruid, er is gans geen gebrek aan u. Dat zei de Heere van Simson ook toen hij in de schoot van Delilah lag. Bruid, er is gans geen gebrek in u. Ja, hou eens even. Nou is God geen God die de vingers door de vingers ziet hoor. Nee, nee, ook niet bij Simson. Daar is hij wel achter gekomen. Nee, maar dat was geen straf op de zonde, dat was een vaderlijke kastijding. Ja, dat kan je ogen kosten, dat kan je benen kosten, dat kan je mens. De Heer straft de zonde maar één keer. Dat heeft hij aan zijn zoon gedaan. Sla die herder. Zwaard ontwaakt tegen de herder. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand op de kleine doen. Die waarachtige bekering. Hè, die is dus verbonden. Onmiddellijk verbonden met het berouw. Het berouw. Daar wordt ook toe opgeroepen in de prediking. Repent, zegt Petrus op de Pinksterdag. En dat is nou bekering, dat is nou de ware bekering. He, bekering, dat wordt in de schrift geleerd in het kader van de wedergeboorte in ruimere zin. En bekering als een gebod, dan wordt het geboden, bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Dan staat het in het kader van het gebod. En dan gaat een mens als de geest daarmee verder werkt, onder verloren. Onder die eis van bekering, want daar kan die niet aan voldoen. Als we het zo niet zuiver stellen, gemeente, ja, bedoeld van de groep prachtig hoor, was een getrouwe op Sions muren in het waarschuwen tegen de zonde. Maar als ik dit lees, dan zeg ik, nou, dat ligt Gods woord niet. We gaan niet een verzoend kind van God terug naar de berg Sinaï sturen. Hè, met donder en bliksem, dat hij dan alsnog zijn zonde moet leren kennen. Weg ermee! Dat is dwars tegen de genade in Christus. Als de Heere gesproken heeft dat je zonden vergeven zijn, dan zijn ze vergeven. En die zonde wordt nooit van in der eeuwigheid meer teruggestuurd naar Mozes. Dat doet Pieters. He, je moet de wet goed bestuderen, want dan kom je tot berouw. Dus he, als al die belijdeniscategezanten, die verwijst die naar Mozes. Dat is godslasterlijk. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is echt godslasterlijk. Nou. Om berouw te leren kennen, berouw te beoefenen, mooi is Christus kennen. Anders zou je in de eeuwigheid geen berouw hebben over je zonde, zoals het Gods woord het leert wat berouw in werkelijkheid is. Dat zou je nooit en te nimmer zonder buiten Christus leren wat berouw is. He, er is wel een wettisch berouw. Maar ja, dat geldt niet. Dat is ook geen instap tot de vergeving der zonde. Dat is geen instap tot de wedergeboorte. Een godsvolk weent wat af in dat stuk der ellende. Maar die tranen worden niet in Gods fles vergaat. Het is alles wettisch. Oh ja, en die werkingen van de Heilige Geest. En dat is allemaal niet hel en verdoemenis. Dat zijn ook indrukken van het evangelie. Maar als je een indruk van het evangelie hebt, dat betekent nog niet dat je wedergeboren bent. Nou, we moeten het wel zuiver stellen, gemeente. Wedergeboorte gaat onmiddellijk gepaard met de openbaring van Christus. Ik heb God belief zijn zoon in mij te openbaren. Dat is de wedergeboorte. Niks anders. En dan lig je daar verloren op het vlakke des velds, vertreden in je geboortebloed. Hoor je dat op het jij der podium? Never! Dat hoor je ook niet meer in de kerken. Dat Christus alleen en uitsluitend de doden opwekt. De goddeloze rechtvaardigt. Uitsluitend! De toepassing van het evangelie is daarom ook uitsluitend geadresseerd aan het adres van verloren zondaar. En wat bedoel ik met de toepassing van het evangelie? De beloften die in Christus ja en amen zijn. Die zijn alleen en uitsluitend in het kader van de waarachtige bekering. En dan bedoel ik in het kader van de wedergeboorte in engere zin. Want je kunt natuurlijk verschillend over de bekering spreken. Zoals Gods woord er ook over spreekt. In het kader van het gebod bekeert u. En dan bedoelt... Daar wordt daarmee bedoeld dat een zondaar zich te bekeren heeft tot God. Dat hij uit dat zondegraf moet komen, krachtens het gebod. En dan komt hij erachter dat hij daar geen krachten voor hebt en dat hij daar niet eens de wil voor hebt. En je kan spreken over de bekering in het kader van de wedergeboorte in ruimere zin, dus na ontvangen genade. Dat is absoluut onderscheiden. Dat wordt allemaal in onze dagen op één hoop gegooid. En dan zitten ze, ik hoor dat wel eens aan, en dan zitten ze over bekering te praten. En de een heeft het over het gebod, en de ander heeft het over een evangelische bekering. En ze worden het, en dan geven ze elkaar ook nog de hand. En ze weten geen eens wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Alles wordt op één hoop gegooid in onze dagen. Maar Gods woord is een Gods woord. De prediking van het woord is onderscheiden. Alles moet onderscheiden worden. En dat betekent natuurlijk niet een zodanige leerstellige uiteenzetting dat je het gaat begrijpen. Het moet een verkondigende uiteenzetting. Een verkondigende onderscheiding moet het zijn. Als er in Gods woord geschreven staat dat vergeving der zonde alle volken gepredikt moet worden. Dan gaat dat altijd gepaard met de prediking van de waarachtige bekering. Tot de stokbewaarder werd gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Want kijk, die bekering, die man die was al aan het einde van de wet gekomen. Ik las ook nog een stuk tekst. Het werd me toegestuurd. En de beweerde erin, het ware voorbereidende werk der wet eindigt in de dood, omdat het einde der wet het vloekvonnis betekent. Wat? Het einde der wet is Christus. Wat wordt er geleerd in ons? Het is echt vreselijk. Het is echt vreselijk. Dat kun je eigenlijk niet boven verheffen. Boven al die onkunde. Maar dit is nou een gevolg van beunhazerij. Dan zetten ze Christus gelijk met het vloekvonnis der wet. Wat? Op de kruisheuvel Calvari, op de kruisheuvel Golgotha, ontvangt de zondaar, die beladen zondaar, vergeving der zonde en verlossing der zonde. Van de macht der zonde. Uit de heerschappij der zonde. Is mogelijk dat je door een verkeerde prediking, door die valse prediking die in Galaten te werk gingen, toen keerden ze weer terug En naar een dienstbare stand. Maar je komt nooit meer uit de staat der genade te vallen. Nee, dat is niet mogelijk. Dat leren de remonstranten. Als je in de zonde valt, dan moet je weer, dan verlies je je geloof en dan moet je opnieuw tot geloof komen. Nou, dat leert Gods woord nergens. Nee. En dan ben je uitverkoren op grond van een voorgezien geloof. Dat leren de remonstranten. Nou, wat leren ze nu? He? Verschrikkelijk. Wie is er eigenlijk in onze dagen nog bekeerd? Het is een wonder dat er nog een mens verloren gaat. Dat is niet wat de Heere wil, hoor. Nee, hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren. Repent. Kennen zonder daaraan voldoen? Nee, maar de Heere, de eis blijft staan. God mag van een mens eisen wat hij nooit in der eeuwigheid kan volbrengen, want hij heeft een mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in zijn beeld geschapen. He? Naar zijn gelijkenis, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. God gaat van zijn eis niet af. Hij claimt, hij eist zijn eigen beeld terug van ieder mens van nature. Daar gaat God nooit vanaf. Never. Dat beeld moet hij hebben. Omdat hij zo de mens geschapen heeft in dat beeld. En dat wij uit dat beeld gestapt zijn moeten vrijwillig. Daarmee gaat God van zijn eis niet af. Nou. Hoe krijgt een mens dat beeld terug? Hoe wordt de mens weer in dat beeld hersteld? We hebben vanochtend gehoord, al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wat is nou het beeld Gods? Dat is Christus, dat is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En als wij in Christus zijn, uit God geboren, in Christus zijn, ingeënt, in die ware boom des levens, dan zijn we weer volledig, dan beantwoorden we weer volledig aan het beeld Gods. Dan zegt de Heer, ik zal nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden. Dat is nou het wonder van vrije genade, maar het is in onze dagen geen wonder meer, want die vrome mens, die gelovige mens zit er met zijn vieze vingers tussen. Ik word daar in der eeuwigheid niet jaloers op. Nou, de mens die gaat geloven, oh ja. En God mag toekijken en tevreden zijn. Nou, houd dat maar. Want dan zou de hemel leeg blijven. Als God daar moet op wachten. Als God daar op moet wachten. Dan zou de hemel leeg blijven. Het gaat van God uit. En het gaat eenzijdig van God uit. En het gaat alles van God uit. Alles wat de mens doet is tegenwerken. De mens doet er alles aan om verloren te gaan. Werkelijk alles. Vooral met zijn vrome ideeën, gedachten en woorden en werken. Hij doet er alles aan om verloren te gaan. En als je dan zo door de wet ontdekt en ontmaskerd bent. En er staat in, dat was nou de eerste openbaring uit Gods woord. Dat Christus te zijn de tijd voor de goddeloze was gestorven. Als je nou geworden bent die je bent, dan kun je niet verder komen als een goddeloze. En wat hebben goddelozen verdiend? De eeuwige straf, toch? Anders ben je niet goddeloos. Anders ben je nooit geworden die je bent. Wat gaat er nou gepaard? Of laat ik het zeggen, wat gaat er nou aan de wedergeboorte vooraf? Vrijwillige strafaanvaarding. Ja, een mens kan alleen maar in tijdsbestekken spreken. Maar dat gaat nou gepaard. Onmiddellijk volgt de vrijspraak. Want dat is geen conditie. Een vrijwillige strafaanvaarding hoef je ook niet mee te brengen. Nou. Het geschiet alles door de gewilligheid van Christus. En dat wonder is niet te verklaren. Dat wonder, als Christus zich aan de ziel openbaart. Als die zondaar zijn doodvonnis mag omhelzen. Dat kun je nooit in woorden bij elkaar brengen. Nou, want dan zou het wonder eruit zijn. Nou, het wonder is niet, laat ik het zeggen. In een schema neer te zetten of uit te spreken. Forget it. Nou. Dat is alleen maar te beleven. Door het geloof. De schrift staat vol van geloofsbeleving. Ja, als je het niet beleeft, dan geloof je helemaal niet. Want geloof is nooit zonder beleving. Ja, daar zijn ze in onze dagen zo vinnig op de bevinding der heiligen. Luther zegt, ik moet het in mijn hart voelen. En dat bedoelt hij niet, zeg maar, een gevoelsgeloof. Nee, dat bedoelt hij het geloofsgevoel. Want het geloof is door de liefde werkende. Ik moet het ondervinden. Ik was uitgeteerd. Is dat geen ondervinding? Als je dat pak op je rug hebt, zou je daar niks van ondervinden? Nou, in onze dagen niet meer, want het is allemaal gelovig. Hè? Allemaal gelovig. Het is toch verschrikkelijk. Mens. Gods volk heb het haast nooit over het geloof. Als ze Christus gevonden hebben, door hem gevonden zijn, dan gaan ze van hem getuigen. Dan gaan ze het hebben over de voleinde des geloofs. Want met hun eigen geloof, daar zijn ze gauw over uitgepraat. Ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. Bekering en het geloof in Christus. Bekering tot God. Dat moet ook altijd duidelijk onderstreept worden. Want anders zou de mens tot zichzelf inkeren. Ja. Daar kom je ook niet verder mee, hoor. Ja, onderzoekt u zelf of dat geen geloof zijt. Maar daar komt Gods volk ook niet mee uit. Want dan gaan ze weer tot God roepen. Heren. Stel, toets gij mij gangen, onderzoek gij mij en stel mijn oogmerk aan de dag. Weet je waarom ze dat zeggen? Weet je waarom ze dat bidden? Omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Want ze willen altijd nog met een bepaald vleeselijk voordeel daarvan afkomen. Gods volk? Oh ja. Arglistig is het hart meer dan enig ding, wie zal het kennen? We zijn zo arglistig als de duivel. Nou, dan houdt de Heer er maar een eigenaardig volkje op na. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, want daar moet je God voor zijn om de goddeloze te rechtvaardigen. Dat zou geen mens doen, dat zou geen rechter doen in onze dagen. De goddeloze rechtvaardigen. Ja, maar er ligt wel wat aan ten grondslag, gemeente. Daar ligt de gerechtigheid van Christus aan ten grondslag. Nou moet je eerst het geloof meebrengen om gerechtvaardigd te worden. Is dat zo? Als je de schrift letterlijk leest, ja, als je de schrift biblicistisch verstaat, dan kom je tot zo'n slotsom. Maar dat leert Gods woord niet, hoor. Nee. Het is God de eerste. God sprak tot Abraham. Ik heb het u zoveel keren gezegd. Je kunt in alle bekeringen van de Bijbel heilige keet vinden. Het is God de eerste die spreekt. Wat is een waar geloof? Dat is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, voor God in zijn woord heb geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Hoe kan je iemand vertrouwen die je niet kent? Dat is in de eeuwigheid niet mogelijk. Een dode zondaar zal nooit God vertrouwen. Al heeft hij er zijn mond vol van en zijn hoofd vol van en zijn boeken vol van. Dan heeft dat niks met het ware geloofsvertrouwen te maken. Dan moet de Heer zich eerst bekendmaken. Dat doet hij ook. Dat is het eeuwige leven. Hè? Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het gaat geheel van God uit. De Heere vroeg naar Adam. Adam, waar zijt ze? Nou, en nou zitten ze allemaal op de skelters of op de racefiets om naar Jezus te vluchten. Nou mensen, it doesn't exist. Dat is net als democratie. Bestaat niet. In het kader van het stuk der ellende, dan is er geen vluchten naar Jezus. Forget it. Hij komt. Hij komt. Ja. Dat verloren schaap. Wie heeft er gezocht? De herder. Wie heeft er gevonden? De herder. Wie heeft dat schaap genezen? De herder. Dat schaap had geen EHBO-koffertje om zichzelf nog te beplakken met pleisters. Nee, gelukkig niet, hè. Nee. Ja, dan zegt Van der Groen, als je nou dat weet, dan ga je toch lopen. Ja, kijk, daar heb je dat. Ik zeg van de groep. Ik geloof dat die man wel bekeerd was, man. Toch niet wat Paulus zegt. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Want in een stuk der heiligmaking is het allemaal wet. Nou. Maar zo is het niet, hoor. Nou. De wet is geen regel des levens. Ja, voor de onbekeerde mens. Op straffen van de drievoudige dood. Ja. Want de wet is heilig en goed. Maar de wet is niet door het geloof. Dus het kan nooit geen geloofsregel zijn. Bestaat in de eeuwigheid niet. Als je uit Christus leeft, dan ben je volledig in overeenstemming met de wet. Dat wordt in onze dagen belasterd aan alle kanten. En uitgemaakt voor antinomianisme. Omdat ze het niet kennen. De voetstappen van Christus drukken, dat gaat lichtjaren dieper als dat de fariseërs met de wet aan de gang gaan. Dat deed Paulus ook. Weet je wat Paulus zegt? Eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Hij kende de bediening van de wet niet. De wet ontdekt niet alleen. De wet vloekt niet alleen. Vervloekt is een ongeluk die niet blijft in het boek de wet om dat te doen. De wet verdoemt niet alleen. Hij komt met het verdoemende vonnis. Vroeger zeiden ze, daar en daar is een zondaar gearresteerd. Dat is dat verdoemende vonnis krijg je dan op je bord. Maar dat is niet de laatste fase van de wet, nee. Je moet komen aan het einde der wet. En dan moet de wet je doden, anders kom je nooit aan het einde van de wet. Nee, want het einde van de wet is niet het vloekvonnis, dat is Christus. Het einde der wet is Christus. Hoe? Tot rechtvaardigheid. Een ijgelijk die gelooft. Daar heb je de goede orde. De zonde wordt eerst gerechtvaardigd, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, daar staat het chronologisch in de verkeerde orde. Dat is een goede vertaling trouwens hoor. Als je het maar recht mag verstaan. Want het is eerst God die rechtvaardigt. En dan wordt het met geloof omhelst. Want Johannes de Doper, die spreekt daar ook volledig in het kader van de leer van Christus als die zegt, niemand kan iets aannemen. Ze hebben het nou al allemaal over aannemen. Niemand kan iets aannemen. Tenzij het hem van de hemel niet geschonken zij. Nee, dus dan moet eerst spreekt de Heer. God spreekt zijn volk levend. God spreekt zijn volk zalig. God spreekt zijn volk rechtvaardig en heilig. In Christus. In Christus zijn ze voor God die ze wezen moeten. Daar hoeft nooit niks meer bij. En was dan op in die kennis en de genade. Dat is niet een opwassen. En zoals de afscheiding het leert. Steeds heiliger worden. Mens. Je bent het in Christus geheel. Of je bent het in het. Of je bent het geheel niet. Dus van tweeën één. Het is één van beiden. Al die procesmatige leerstukken. Dat is allemaal rooms. Het is echt zo rooms als een kroot. Ja, daarom is er ook nog geen nadere reformatie geweest. Ben je hem nou wijzer? De eerste nadere reformator, nou dat zou ik Kolbrugge noemen. Die heeft er wat van, die kon een goed onderscheid maken tussen vlees en geest. Dat had hij van de Heere geleerd. Want hij heeft zijn eigen zelf leren kennen, Romeinen 7 vers 14. Omdat de wet geestelijk is, ben ik vleeselijk, verkocht onder de zon. En daar komt een mens nooit vanaf. Gods kind komt daar nooit vanaf. Want God wil genade verheerlijken. Ja. Ze willen nou allemaal vroom en gelovig zijn. En God een handje helpen. Dat is niet meer vrije genade. Nee. Dat is coöperatieverband. Want Christus is ook voor ons gestorven. Om onze heiligmaking te zijn. Dat is geen proces. Want dat is die of dat is die niet. In de toepassing bedoel ik. Dus dit is van wezenlijk, van eeuwigheidswaarde. Om dit te verstaan, bekering en het geloof in Christus. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Moet beide gekend worden. En ik heb u geleerd dat er ook een wettische bekering is en een vrije wilsgeloof. Er zijn meer valse geloven als mensen in de wereld. Houd dat vast. En dat kan je natuurlijk allemaal onderbrengen onder die paar noemers. Het historisch geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof. Ja. Een historisch geloof is niet verkeerd, maar je kunt er niet mee van God verschijnen. Een wondergeloof is niet verkeerd, maar je kunt er niet mee van God verschijnen. Een tijdgeloof is verkeerd. Want dat is een vals geloof. Dan beeld je in dat je een waar gelovige bent en je bent het niet. En tegenwoordig is het zelfs dat dan beantwoord de geloofsleer die ze leren nog geen eens aan het historische geloof. Zo ver is het weg in onze dagen. Ze kunnen nog geen eens wedijveren met het geloof, met de bekering van de dwaze maan. Het is allemaal zo in onze dagen. Anders zou ik dat niet durven zeggen. Het zijn feiten. En waarom zegt een apostel de liefde dat er zoveel valse profeten zijn? Om de mensen maar een beetje angst aan te jagen. Was dat nou zijn intentie? Nou, dat geschiedde uit de reine liefde tot God en tot de naaste. Want dan moeten we steeds weer opgewezen worden, omdat we hier ons bevinden op vijandelijk grondgebied. Het is hier het land der rusten niet. Nou, en als je je rusten verneemt, Dan ben je rijp voor om in de zonde te vallen. Ja, ik heb het wel eens een dominee toegewenst. Ja, ik zeg, het is hoog tijd dat jij eens een grove zonde valt. Want anders leer ik nooit. En nou nemen ze de wet ter hand, hè, om ons van de zonde te... De wet bewaakt niet van de zonde, hoor. De wet maakt de zonde levend. Niet omdat de wet zondig is, maar omdat je denkt dat je met de wet in de hand voor God kan verschijnen. Dat is nou ook heel die leer van die mormonen. Nou, daar is het reformdom mee vergeven. Hè, vlijt en goed gedrag. Ja. Nou, je komt er voor eeuwig mee in de hel. Je komt er niet door je gedrag. Je komt er alleen door het gedrag van Christus. Door zijn gehoorzaamheid. Dat is je gerechtigheid. Zijn geloof is mijn gerechtigheid. Want hij is de volleinder des geloofs. Hij heeft die gerechtigheid verworven. Door loutere, zuivere, oprechte, volkomen gehoorzaamheid. Met zijn dadelijke gehoorzaamheid en met zijn lijdelijke gehoorzaamheid. We gaan er eerst van zingen, gemeente. En wel... En van het 88ste vers van diezelfde psalm 119. Het 88ste vers van psalm 119. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Wat er verder volgt in het 88ste vers van psalm 119. Maar dat is niet de bekering, want je kunt op de brede weg rechtsomkeer maken, maar dan sta je nog steeds op de brede weg. Dus dat kan de bekering niet zijn. Nee. Wat is de bekering? De doorgang door de enge poort. Dat is de waarachtige bekering. Dat is de waarachtige bekering tot God. En dat is ook het geloof in Christus. Want dat zijn geen twee geïsoleerde, aparte dingen van elkaar, bekering en geloof. Nou, ze zijn wel zuiver onderscheiden. Bekering, dat betekent de dood voor de oude mens, laat ik het zo nog eens nader zeggen. Dat is niet een afsterving van de oude mens, want die bestaat geen eens. Er bestaat geen afsterving van de oude mens. Die is levend of die is dood. Even tweede. He, levend in de zonde bedoel ik, levend onder de wet, want de mens leeft in de zonde van nature. Maar de bekering, de waarachtige bekering, houdt de dood in voor die oude mens. De waarachtige bekering is een volledige omhelzing van het verdoemvonnis der wet. En de wet kan niet anders als die zonde doden. Kan niet anders als die oude mens doden. En de grond van de dood van de oude mens vinden we aan het kruis van Christus, want daar wordt alles opgelost. Want ik ben door de wet der wet gestorven. Daarvan is de grond dat wij met Christus gekruisigd zijn. En dat is door het geloven. Dat is niet een letterlijk met Christus gekruisigd zijn, dat is een geestelijk. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Omdat Paulus sprak vanuit Romeinen 6, wij indien dan wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dus die oude mens onder de wet, die Saulus van Tarsus, die kon Paulus helemaal niet meer. Want die was gestorven, die was begraven, met Christus begraven. Ja. Maar ook met Christus opgestaan, als een nieuw schepsel. Die oude mens staat niet op, de nieuwe mens staat op. En de nieuwe mens is Christus, hij de eersteling. En dan ook die zijn erfgenamen zijn. Om met hem op te staan in al het oude is voorbij gaan. Ziet, het is al, dat is nou de waarachtige bekering. He, dat houdt in de dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is waarachtig wat Gods woord leert. Doet aan de Heer Jezus Christus. Dat gaat gepaard met de dood van de oude mens. Dan blaast die oude mens de laatste adem uit. En dat geschiet door de wet. Want de wet is de bediening des doods. Dat geschiet niet door het evangelie, hoor. Er zijn van die tovenaars die zeggen, ik ben aan het evangelie door de wet gestorven. Nou, vertel maar eens hoe dat gegaan is dan. Maar ze kunnen er geen verslag van geven. Hè, want het zijn alleen maar kakelende kippen die Luther nakakelen. Waarvan Kolbrug heeft gezegd, ja, Luther heeft dat wel gezegd. Hè, dat klinkt wel evangelisch. Hij zegt, maar het is verre van bijbels, want dat bestaat niet. De evangelie, dan maak je van het evangelie de bediening des doods. Maar zo is het niet, hoor. Dan heb je het weer, een vermenging van Sinaï en Golgotha. Mensen, dat is toch zuiver onderscheiden, hoor. Zuiver onderscheiden. Die man die dat pak op zijn rug had, zoals Bunyan hem tekent, die kwam het stad verderf. En toen die de enge poort is ingegaan, is die nooit meer een stad verderf wedergekeerd. Never meer. No. Ja, Bunyan tekent ook een hoop dwalingen in dat boek. Hè, want dat pak valt dan van die zondaars rug. Hè, als die al een eind door die enge poort is gegaan om op de smalle weg, dan komt hij bij het kruis terecht. Maar zo leert Gods woord dat niet. No. Het kruis staat in de poort. Ja, dat is nou het geheim. En dan kom je achter in die doorgang door die enge poort. Dit is de poort, de poort is Heer. Ja, dat is de hemelpoort. Maar die enge poort, dat is Christus. Dat is ook Christus. De weg is ook Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is ook de deur. En door die deur, daar moeten we door ingaan. Kinderen, hoor je het? Je moet door Christus zalig worden. Je moet door hem ingaan. Want hij is de deur. Hij is de deur der schapen. En de dief en de moordenaar die klimmen over de muur. Hè? Met een vrije wilsgeloof. Met dat jij daar geloof. Met dat hartkraaigeloof. Allemaal over de muur klimmen. Kan dat je hart troost geven? Nou, misschien een beetje emotie. Maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. Het is allemaal emotioneel in onze dagen. Heel de mannelijkheid is weg. Als je de nuchterheid in Christus openbaart, dan zeg je, dan krijg je het etiket opgeplakt van liefdeloosheid. Wat kan mij dat schelen? Dat scheelt me niks. Ja, ik ben er wel verdrietig over, want ik had liever dat je je eigen tot God bekeert. Oh ja, absolute waarheid. Maar als je daarin volhardt, dan scheelt het me niks waar je mee beplakt. Dat scheelt me niks. Nou, ik ben in Christus en Christus is Gods. En Paulus zegt, val mij niet tegen, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus niet in mijn lichaam, maar op mijn lichaam. Nee, niet op mijn lichaam, maar in mijn lichaam. Onthoud je het goed? Dat zijn nou die geestelijke littekenen. Dat was niet door een letterlijke dolk aangebracht. Want tegenwoordig hebben ze allemaal van die tatoeages, zelfs op haar gezicht. Dat is allemaal van de duivel, denk er goed om. Want wie de tempel God schendt,
die zal God schenden. Hou er rekening mee.
Ja.
Komt allemaal van Rome. Rome wil al die figuren erbij. Hè? Al dat menselijke klei erbij.
Ja. Want als, hè, als er in Gods woord staat dat Gods volk de goddelijke natuur deelachtig is. Hè, dat leren ze ook al in die protestantse kerken. Hè? Dan ingestorte krachten. Dan kan de mens met die goddelijke kracht kan die de zonde doden. Wat een verschrikkelijke ketting. Het is blasfemie.
Nee, nee. Gods volk krijgt niks tot zijn beschikking. Die scepter van Ahasverus kwam nooit in de handen van Esther. Never. Esther moest van genade leven. Daar heb je de kerk met een hoofdletter. Die scepter blijft in Gods handen.
Ja.
Maar als die eenmaal die scepter hebt toegereikt, dan zal die nooit meer weigeren. Maar Gods volk staat er gedurig voor. Maar ze hebben wel vrijmoedigheid om toe te gaan, want ze hebben niet anders. Tot de troon der genade, om barmhartigheid te vinden, ter bekwame tijd. Daar heb je nou het wonder van het genadeleven, mensen. Dat is geregeld overboord gaan. Wat is die dagelijkse bekering? Dat je je stropdas weer recht trekt? Nee, mens, overboord. Net als Jona. Om Christus, om in Christus bevestigd te worden. Want waar bevestigt God zijn volk? Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Op de bodem van de oceaan. Dat de gezanten, we hebben het vanmiddag hebben we het nog onder de aandacht gebracht. He, dat Christus is opgevaren naar zijn menselijke natuur. He, hij is opgevaren ten hemel. Hij zit de rechterhand Gods. Maar met zijn godheid en zijn genade wijkt hij niet meer van ons. Met zijn godheid is hij overal om tegenwoordig. De godheid kan overal om tegenwoordig zijn. De mensheid niet. Maar daarmee heb je. Door de overal tegenwoordigheid van God heb je de mensheid niet verlaten. Donald. Die zijn altijd voor eeuwig verenigd. Christus zal nooit zijn mensheid meer afleggen. Kan ook niet. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam kan niet meer vernietigd worden. Never. En zo zal ook Gods volk, hè, die zullen de engelen gelijk zijn, kunnen nooit meer, hè, van hun verheerlijk lichaam naar de opstanding uit de doden, kunnen nooit meer van hun verheerlijk lichaam beroofd worden. En dat is hier al door het geloof. Hè, want hè, dat wordt straks wel werkelijk van aangezicht tot aangezicht gekend. Maar dat is hier al door het geloof. Dat geloven ze. Alle Gods kinderen geloven dat. Hè, dat zit involved in de volharding der heiligen. Hè, daar zorgt de Heer voor dat ze daar nooit van afvallen. Hè, ze kunnen wel vallen, ze kunnen wel struikelen. Dagelijks zelfs. En indien wij geen zonde hebben, zo bedriegen wij onszelf, zegt een apostel van liefde. En indien wij niet zondigen, dan zijn we ook leugenaars, zegt hij. Maar we doen niet anders. Waarom doet de Heer dat? Omdat hij genade wil verheerlijken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daarom is hij een zaligmaker der wereld geworden. Nou, wie wordt er dan uitgesloten, mensen? Niemand. Mens sluit zichzelf uit. Als Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is, dan moet het wel een nameloos ruim evangelie zijn. Als Christus de doden opwekt, dan moet het wel een nameloos ruim evangelie zijn. Nou, dat is het ook waarachtiger nameloos, maar dat noemen ze in onze dagen allemaal krap. Kijk, nooit aan de wet gestorven. Daar heb je het. Daar zit het altijd op vast. En dan moet je berouw leren, hè, op de leerschool van Mozes. En dan leer je het nooit hoor.
Nee, never.
En Jozua was ook wettisch gesteld, hè, toen Eldad en Medad profeteerden in het leger. En toen zegt hij tegen Mozes, verbied het hen! Wat, zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende? Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Want Eldad en Medad hadden wel een goddelijke roeping. Kijk, die beunhaas in onze dagen. En daar hoef je maar iets van te krijgen. Vandaag nog weer iets van op mijn bord. En zeg, jongen. Dat zijn nou dat. Maar daar sta je straks ook mee voor God, hoor. Met al die theologische filosofie. Wat je alles bij elkaar gesteld hebt. Als je iets van God geleerd hebt, kan je het ook vertellen. Maar dat is geen voorraad die je in je binnenzak hebt. Hè? Zoals van Vlastuin. Hè? Met al dat theologische geredeneer. En het is doorweven met godslastering. Want hij zegt, de kiemen van de zonde waren al in het paradijs. Wat ben je dan voor een godslasteraar? En de Heer Jezus had ook een vrouw kunnen zijn. Wat ben je dan voor een godslasteraar? Dan kun je in onze dagen op afstuderen. Hè? Op die pedofiel Ratzinger kun je op afstuderen. Ja, en dan word je nog geprezen ook. In het derde kom je dan te staan. Hè, dan haal je zulke soort pullenbladen. Nou, Gods volk hoeft niet in het derde hoor. Nee, die staan in een ander boek geschreven. In het boek des levens des lams.
Ja.
Kunnen ze nooit meer uitgewist worden. Het is alweer tijd, mensen. Betuigen de beide Joden en Grieken de bekering tot God. En het geloof in onze Heer Jezus Christus. Het is geen opdracht, want anders zou de hemel leeg blijven. Het is wel het gebod. Je bent het verplicht. Je bent verplicht om je te bekeren. Je bent verplicht omdat je verbondskind bent. Je bent verplicht. En niet alleen dat. De hele wereld is verplicht om zich te bekeren. Maar God wil niet dat er enige verloren gaan. Nou, dan gebeurt het toch ook niet. Wat God wil, gebeurt toch? Ja, allerlei mensen. Hè? Ik heb het al uitgelegd. Ik ga het er nu weer uitleggen. Er zal niet één van zijn kinderen verloren gaan. Nee, dat wil God niet en dat gebeurt ook. Er zal geen klauw achterblijven. Ze zullen alle tot God bekeerd worden. Maar dat gaat beide, bekering en geloof, gaat beide van God uit. Niet van de mens. Maar als de mens bekeerd is, hè, dan gaat hij ook reformeren. Oh, dat is absoluut de waarheid. Ja, dat kan ik je wel vertellen. En dan gaat alles de deur uit wat godslastelijk is. En dan word je natuurlijk... Daar moet je ook mee oppassen, want mensen, kinderen. Jacob die begroef al die sieraden, hè, maar je kunt ze beter verbranden. Net zoals we gelezen hebben, dat al die godslastelijke boeken, die gingen ze verbranden. En wat waren ze waard? 50.000, nou ja, gouden shekels, weet ik veel. Beter verbranden, want anders ga je ze later weer opgraven als de duivel je aanpot. Denk erom. Je moet je eigenlijk niet boven David verheffen. Die werd aangepoord door de Satan om het volk te tellen. Kun je eigenlijk daar boven verheffen? Mens! Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Gods volk wordt bang van zichzelf. Maar vervuld van de liefde van Christus, in de liefde is geen vrees. En we vrezen zo menigmaal. Maar die vrezen, die hoeven niet te vrezen. Ja... Nou moet je daar niet zeg maar een geloofswiskunde van maken. Want er zijn vele mensen die vrezen die toch voor eeuwig verloren gaan. Ja. Want de huichelaar die vreest ook. Het is niet zo dat een huichelaar nooit vreest. Dat kun je mij niet wijs maken. Elk mens op de wereld vreest. Maar is het een wettische vrees of is het een kinderlijke vrees? Dat is nogal een heel verschil. Hè? Ja. Kijk, er is altijd een heilige, God blijft heilig. Zijt heilig en ik ben heilig. Er is altijd een heilige afstand. Als je God als Vader in Christus hebt mogen leren kennen, blijft daar toch die heilige, het blijft een heiligdom, laat ik het zo eens zeggen. En dan kun je zomaar niet met vuile voeten intreden. Nou. Het heilige der heilige, dat voorhangsel des tempels is wel gescheurd. Maar je kunt zomaar niet... Ja, je leert je eigen wel als een mijnwerker voor God kennen. Zo heb die bruid uit het Hooglied. Hè? Zo zwart als de tenten van Keda. Maar dat was met vrezen. Want God is heilig. God is een heilig wezen. Kan met geen enkele zonde gemeenschap hebben. Maar in Christus was God de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. Grimmigheid is bij God niet. Nee, grimmigheid. God is geen grimmig man. Ja, als hij de zonde bedrijft, dan is God een grimmig man. Maar als hij daaronder beeft, als een rietje, als een vogeltje, als een bevend vogeltje, en je valt God goed, wat is nou bekering? God toevallen. Ja, toevallen, dan kun je nog dezelfde blijven. Nee. Onder zijn recht valt. Ja, dat is een mens niet gegeven. Ja, het moet je gegeven worden, ja, maar dat is waar. Maar dat hebt een mens niet op zak. Het toevallen van het recht Gods, ja, dat vind ik ook een gevaarlijke uitspraak. Je moet eronder verloren gaan. Ja. Om te vallen in het vrije van zijn welbehagen. Want je kind in de put gekeken hebben. En er toch nooit ingelegen hebben. Maar we liggen in die put. En dat deksel gaat er een keer af. Maar beter aan deze zijde van het graf. Als dat de deksel eraf gaat, dan kan niet meer bekeerd worden. Wat zal dat toch zijn, kinderen? Wat zal dat toch zijn, ouders? Wat zijn dat toch zijn, luisteraars? Bekeert u, want waarom zou het gesterven? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Nee, Maar daarin dat hij zich zou omdat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Dat is wel zo nameloos ruim. Dat is eigenlijk uitverkiezing. Dat moet ik ook zeggen. Maar het is ook nameloos ruim evangelie. Als hij nou de zaligmaker der wereld is, wat vertoeft gij? Hè? Ja. Ik kan niet bewegen. Ik kan me eigenlijk nog ineens omkeren. Met alle bewegingen kom ik steeds verder van God. Maar God is in zichzelf bewogen, zondaar in ons midden. God is in zichzelf bewogen. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Hij maakt zichzelf bekend. En dan gaat die zondaar in hem geloven. Dan gaat die zondaar hem vertrouwen. He, want het geloof, hebben we gezegd, is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof ziet niet wat voor ogen is. Het geloof ziet op het woord. Het geloof ziet op Christus. Het geloof ziet op wat God is voor zijn volk. Het geloof ziet op het verbond dat hij gemaakt heeft met Abraham zijn vriend. En het zal bevestigd worden van kind tot kind. Oh ja, de Heer is nog niet klaar hoor. Nee, de Heer is nog niet klaar. Maar Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Maar dan heb je de slag naar binnen gehad. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken. En dan kun je eigenlijk niet boven verheffen. Nou. Dan ga je God te voet vallen, op genade of ongenade. Dan ga je je straf, hè, de straf. Dan ga je omhelzen. Want als je nou echt een zondaar voor God geworden bent, dan kun je toch niet meer buiten die straffen. Dan ga je, Spurgeon zegt, Heere, gij moet mij straffen, anders zal gij ophouden God te zijn. En dan klinkt het de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Maar God gaat straffen, hij heeft gestraft. Hij heeft het aan zijn lieve zoon volbracht, die straf. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Amen. Heere, preken is maar stamelen. Maar gij kunt het toepassen door die stamelende woorden Gods. Want het zijn woorden uit uw woord. En dat is een goddelijk woord. Wij zijn niet de stemmen Gods. Gij kunt alleen in het hart spreken. En gebruikt daar de prediking voor. Heere, mocht het ook onder ons geschieden. Want wat zal het zijn? Gij zegt, breng dan vruchten voort van geloof en bekering waardig. Heere Jezus, wees gij onze bekering. Dan hoeven we nooit meer bekeerd te worden. Als gij het zijt, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Gij zijt het geheel en alleen. Want gij hebt de pers alleen getreden. Niemand, ook de discipelen niet, was met u. En daarom zegt gij, ik ben met u, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. Verheel het aan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog een versje zingen, Psalm 119 en daarvan het 86ste vers. Psalm 119, het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt in dat 86ste vers van Psalm 119.
zenen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.